Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, bij onze tweede aflevering van onze pelgrimstocht, die ons van Antwerpen linkeroever helemaal tot in Moerzeke brengt. Jawel, dat is de plaats waar het lichaam van de zalige priester Eduard Poppe te rusten werd gelegd, en waar we ook zijn zeer mooie en stemmige grafkapel kunnen terugvinden. In deze maand, waar vele jongens en meisjes de weg naar de schoolbanken terugvinden, bij de beginmaand van dit nieuwe schooljaar, ontdekken we wat meer de spiritualiteit van priester Poppe. We richten ons daarbij op de spiritualiteit voor kinderen, aan de hand van raadgevingen van de zalige tot de kinderen, in zijn boekje De Kindervriend. En dat was een titel die priester Poppe zeker heeft verworven. Maar een titel die hij uiteraard ontleende aan zijn grote voorbeeld, Jezus Christus, de kindervriend bij uitstek. Nu, zij die wat ouder zijn dan die jeugdige leeftijd en hun schooltijd misschien al lang achter zich hebben gelaten, kunnen zich evenzeer laten inspireren door deze mooie meditaties die we gaandeweg ontdekken. U zal het ook horen, zo plukken wij als het ware een veldbloemboeketje langs de weg om dat neer te leggen in de grafkapel bij priester Poppe. In de vorige afleveringen namen we dus de trein tot in Antwerpen Centraal om daar onze fiets op te halen, die onze trouwe metgezel is op deze pelgrimstocht. Met de fiets gingen we vervolgens door Antwerpen heen om zo naar de rechteroever van de Schelde te gaan. Daar wachtte de veerboot om ons naar de linkeroever te brengen. We maakten onze ochtendoefening in de schaduw van de Sint-Martinuskerk in Burgt en ontmoetten een beetje verder Jim en Mariette met hun hondjes rustend langs de Schelde. En ontdekten meer over de oorlogsgeschiedenis van deze streek. Bij het begin van onze tocht, vandaag, laten we ons nog even vergezellen door de Schelde, alvorens we de polders infietsen. En daar gaan we de romantische toer op.
Zonder de liefde ben je nergens. Baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen. Goud zonder de liefde leidt het tot niets. En al spreek je alle talen, is er niemand die jou niet verstaat. Toch blijf je in het donker dwalen, als je de woorden niet leven laat. Zonder de liefde ben je nergens en baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen, goud zonder de liefde leidt het tot niets. Het kan van buiten heel wat lijken, maar als je de liefde niet binnenlaat, dan zal uiteindelijk blijken dat je met lege handen staat. Mm-hmm. Zonder de liefde ben je nergens. En baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen. Goud zonder de liefde leidt het tot niets. Zonder de liefde leidt het tot niets. Zonder de liefde leidt het tot niets.
Op het kruispunt van de blauwe gaanweg met de lange gaanweg vinden wij een Kruibeekse liefkesboom. Het is een hele mooie lindeboom. En aan die lindeboom vinden we een speciaal metalen kunstwerk. Dat eigenlijk bestaat uit twee reeën die samen een hart vormen door naar elkaar toe te buigen. Op een rasterwerk die zich daartussen bevindt, kan wie dat wil een slotje achterlaten. En het zijn de leerlingen van het Baselse Sint-Joris Instituut die dit mooie kunstwerk in elkaar hebben gelast. De voorzienigheid wou dat we daar een bijzonder tafereel mochten aantreffen. Toen ik onze pelgrimstocht aan het voorbereiden was, toen had ik gezien dat er langs onze weg een zogenaamde liefkesboom is. En het is zulk een mooie plaats. Waarom? Het is een oude lindeboom waar een Mariakapelletje aan vastgemaakt is. Zij die de eeuwige liefde heeft voortgebracht en zelf een teken is van de eeuwige liefde. En de goddelijke voorzienigheid die wil dat op dit eigenste moment een man en een vrouw trouwfoto's aan het maken zijn, hier in het veld aan de Schelde. En deze lindeboom waar het Mariakapelletje aan bevestigd is, die bevindt zich eigenlijk op een kruising van de wegen naar Kruibeke, Ruppelmonde, Het Veer en Basel. En geliefden uit alle windstreken die vonden en vinden elkaar nog steeds onder deze boom. Zo zien we maar. Een hele mooie plaats die ongetwijfeld voor een ieder die hier voorbij komt doet denken aan een geliefde. En dat hoeft niet noodzakelijk in een romantische context te zijn. We gaan onze weg langzamerhand dan verder zoeken en gaan zo verder richting Temse.
Love is not proud. Love does not boast. Love after all matters the most. Love does not run. Love does not hide. Love does not keep locked inside. Love is a river that flows through. Love never fails you. Love will sustain. Love will provide. Love will not cease at the end of time. And love will protect. Love always hopes. And love still believes when you don't. Love is the arms that are holding you. Love never fails you. Oh, 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 oh. When my heart won't make a sound, when I can't turn back around, when the sky is falling down, nothing is greater than this, greater than this. 'Cause love is right here. Love is alive. Love is the way, the truth, the life. Love is a river that flows through. Love is the arms that are holding. this place you will fly to. 'Cause love never fails you.
We gaan nog wat verder de polders in, weg van het water, richting Basel. Daar vinden we het kasteel van Wissekerke en het bijbehorende park. Een beetje voorbij de liefkesboom komen we uiteindelijk op het kasteeldomein van Wissekerke. Een prachtig kasteeltje. En ik sta hier vlak aan de loopbrug, een hangbrug, die een van de oudste smeedijzeren voetgangersbruggen van Europa is. Het park beslaat ongeveer een 8 hectare met een ruime vijver, waarover dus deze smeedijzeren hangbrug. Op de plaats van het huidige kasteel stond reeds in de 10e eeuw een burcht die deel uitmaakte van de versterkingsgordel aan de Scheldeoever. Andere burchten vindt men te Kruibeke, Ruppelmonde en Temse. In 1238 legt Raas van Baasele de funderingen van het nieuwe versterkte kasteel, dat in 1510 gekocht wordt door Lieven van Pottelsbergen, de heer van Vinderhouten, raadsheer van keizer Karel. Na zijn dood gaat het over naar zijn zoon Frans, die kinderloos sterft, zodat het in handen komt van diens moeder, die het overmaakt aan haar broer Servaas van Steeland. In 1562 wordt een kapel in het kasteel ingericht en Marnix van Sint-Aldegonde, dat is trouwens ook de naam van de boot die ons naar Linkeroever heeft gebracht, stookt het in 1583 af. De ophaalbrug en de linkervleugel die branden dan ook gedeeltelijk uit. De wederopbouw gebeurde in 1590 door Servaas van Steeland. De linkervleugel werd hoger opgetrokken en kreeg nieuwe, ruimere vensters. De ophaalbrug werd vervangen door een houten brug die in het water rustte op houten pijlers en uitliep onder een brugpoort bezet met een kleine lantaarntoren. De beschadigde kasteeltoren die verloor uiteindelijk zijn kantelen en schietgaten en kreeg een achtkantige toren met een naaldspits. In 1803 hebben verbouwingswerken plaats naar ontwerp van architect Jean-Baptiste Pisson. En de wal werd gevuld met aarde, die werd aangebracht uit de dreef en uit het park, waardoor de vijvers werden vergroot. In 1850 werd de rechtervleugel volledig symmetrisch aan de linker met één verdieping verhoogd. In 1824 zal de burggraaf Philippe Villain-Catorce de opdracht aan ingenieur Jean-Baptiste Vivquois geven om een voetgangersbrug te bouwen over de kasteelvijver. 23 meter tussen de oevers werd met een elegante smeedijzeren hangbrug overspand. En dit brugontwerp was zeer vernieuwend. Van 1815 tot 1846 was hij een van de grootste ingenieurs van Brussel en zelfs van België. In de loop van zijn carrière legde hij zich vooral toe op water- en spoorwegen, waaronder ook het kanaal Brussel-Charleroi. Deze brug is dus nu nog de oudste bestaande smeedijzeren hangbrug in België, één van de oudste in Europa. En u hoort het, de vogels die aan de vijver rusten, die laten zich ook horen. Een prachtig kasteeldomein. En we horen de kerkklokken luiden hier in dit pittoreske park rond het kasteel. En vooraleer we verder gaan, is het misschien toch goed om nog even wat spirituele veldbloemen te plukken voor ons boeket. En nog een raadgeving van priester Poppe te ontvangen. De volgende raadgeving die hij geeft over het bijzonder punt of een voorbeeld is alles rechtuit. Wie wekelijks veel leugens moet biechten, nemen als bijzonder punt: mijn Jezus, ik wil rechtuit de waarheid zeggen, geheel de week. Ik zal een wees gegroet bidden, telkens als ik gelogen heb. Na een leugen zal ik geen lekkernij meer nemen die dag. Andermans fouten zal ik niet overdrijven. Van de anderen zal ik spreken alsof ze erbij stonden, en mijn spreuk zal zijn: mijn Jezus, liever straf dan leugen. En we nemen er nog een tweede veldbloempje bij: gehoorzaam zijn. Wie moeilijk gehoorzaamt, zal tot puntje nemen. Mijn Jezus, ik zal gehoorzamen thuis op het eerste woord als ik moet gaan slapen. Ik zal gehoorzamen in de school op het eerste woord, niet praten in de les. Ik zal gehoorzamen thuis op het eerste woord en aanstonds opstaan om naar de mis te gaan. Ik zal gehoorzamen in het patronaat, in de catechismus. Ik zal erop letten om vriendelijk te kijken, telkens als moeder mij iets gebiedt. En ik zal zelf mijn diensten aanbieden deze week. Zo deed Jezus het ook te Nazareth. Opvallend toch hoe priester Poppe echt in de leefwereld van kinderen treedt en concrete voorbeelden naar voren haalt, die vele kinderen ongetwijfeld zullen ontmoeten, maar die wij zelf ook nog ontmoeten. Wanneer we een leugen vertellen, wanneer we ons overgeven aan roddel. Het is zeker niet enkel voor kinderen geschreven. En ja, wij moeten zijn als kinderen in ons geloof. Dus we kunnen heel veel leren uit deze raadgevingen aan kinderen van priester Poppe. We gaan terug de fiets op, dierbare medepelgrims. Verder richting Temse, het geboortedorp van de zalige priester Edward Poppe. Na dit bezoek aan het kasteel en meer bepaald de prachtige parktuin die men er rond kan vinden, zoeken wij opnieuw het gezelschap van de Schelde op en gaan tot in Ruppelmonde. Ruppelmonde is een gemeente van 188 hectare groot. Het is het kleinste van het arrondissement. Het is begrensd door Basel, ten noorden en ten oosten, de Schelde, ten zuiden, Steendorp, ten westen. Daar gaan we zeker ook nog naartoe. De naam Ruppelmonde is afkomstig van de ligging tegenover de monding van de Ruppel. Prehistorische vondsten die wijzen op een vroege bewoning van deze plaats, oorspronkelijk een Romeinse oeverpost ter bewaking van de Schelde en de Ruppel, ontwikkelde zich in de 12e en de 13e eeuw rondom de burcht tot een kleine omwalde stad met eigen keuren. Het gravenkasteel uit de 12e eeuw werd herhaalde malen belegerd en verwoest en diende tot in de 17e eeuw als staatsgevangenis. Het is ook in Ruppelmonde dat in 1510 de wereldberoemde aardrijkskundige Gerardus Mercator werd geboren, Gerard de Kremer. En wij staan eigenlijk aan de Graventoren. Er zijn weinig gebouwen in het Waasland die zo mythisch zijn als de Graventoren in Ruppelmonde. Want de namen die ermee verbonden zijn, die hebben daar wel wat mee te maken. Op de plaats waar de Graventoren staat, stond in de 12e eeuw een gigantische waterburcht, waarin onder andere het archief van Vlaanderen werd bewaard. In de 16e eeuw werd de burcht dan omgebouwd tot dus die staatsgevangenis, waar ook Mercator gedurende 7 maanden zal gevangen zitten. Op het einde van de 17e eeuw werd de burcht opgeblazen door de Fransen. In 1817 bouwde baron de Fels op de ruïnes een bakstenen toren dienstig als jachtpaviljoen. En sinds het jaar 1955 doet het dienst als museum. Met andere woorden, we staan eigenlijk aan een toren die deel uitmaakte van een kolossale vesting die de Schelde beschermde tegen aanvallen en veroveraars. Dienst gedaan als gevangenis, dat wil zeggen dat er dus heel wat mensen zijn die helaas, en waarschijnlijk zullen ze het zelf niet zo aangenaam gevonden hebben, de kelders van de Waterburcht langs de binnenkant hebben gezien. In 1254 werd het kasteel in opdracht van Margaretha van Vlaanderen uitgebreid. En het was op die manier dat het archief van het graafschap Vlaanderen er een onderkomen vond. Het is dus hier dat Robrecht III van Vlaanderen zijn oudste zoon Lodewijk I van Nevers arresteerde op beschuldiging van hoogverraad en hier werd opgesloten. In 1338 werd Zeger van Kortrijk, bondgenoot van Gwijde van Dampierre, op bevel van de koning van Frankrijk hier onthoofd en hield Philips de Goede, de gemaal van Jacoba van Beieren, Frank van Borsele, in 1432 in hechtenis nemen, hier op het kasteel. Interessant is dat toen de burcht werd vernield in 1678, de nog bruikbare bouwmaterialen werden gebruikt om onder andere de Onze Lieve Vrouw Bezoekingskerk te bouwen. U kan het trouwens bezoeken dus als museum en dan kan u binnengaan en vanuit de toren, als het weer goed is, een schitterend zicht krijgen op de Scheldevallei. Ga zeker eens kijken op de website naar de foto's. U zal daar de toren kunnen zien en zeker ook de moeite wanneer u langs hier zou komen om de toren zelf een bezoekje te brengen en toch zeker eens te komen bekijken. Van hieruit gaan wij richting Steendorp en laten we ons verrassen door de dichtkunst die we langs de route langs de Schelde kunnen vinden. Nadat we de indrukwekkende graventoren van Ruppelmonde konden bezichtigen, zijn we opnieuw een stukje verder gevorderd. We zijn ondertussen in Steendorp en we bevinden ons echt aan de rand van de Schelde. Dat we natuurlijk via het jaagpad volgen wij constant de rivier. Tot we binnen aanzienlijke tijd, het zou niet zo lang meer mogen duren, de Schelde opnieuw zullen oversteken via de Themsebrug. Dat is natuurlijk vlakbij Themse zelf, waar de zalige priester Edward Poppe geboren is. En dan willen we daar de ruimte en de tijd nemen om wat meer te vertellen over de jeugd en de kinderjaren van de zalige priester Edward Poppe. Langs de Schelde vind je regelmatig ook borden met daarop dichtkunst. En dat is meestal verbonden aan een dichtwedstrijd of aan de dichter van de stad waar langs je heen gaat, die dan zich laat inspireren, vaak door de Schelde natuurlijk, om de fietsers en de wandelaars te vergasten op wat poëzie en wat kunst onderweg. En daarnet las ik het volgende. Een nazomerdag is uitbundig van licht, door de kleren van de herfst geglipt. De zon staat laag, een zilveren bol die schaduwen tekent op de hellingen van de dijk. Achter verkleurend gebladerte van wild groeiend oevergewas ligt rimpeloos, alsof onbevaren, de Schelde. Tussen eb en vloed, onbegrensde stilte over het watervlak, en in het achterland, een knal uit een jachtgeweer ergens in de diepte van de polder doorbreekt dit broos moment. De jager in zijn beste doen, en ik, gestoord in mijn mijmeren, ben weer bij de tijd. Geschreven door Tony Persman. Deel van het poëzieproject Dichter bij de Dijk, editie 2020. En die dichter die verstoord werd door dat schot, deed me denken aan een andere tekst van priester Poppe. En die gaat onder meer over verstrooidheid. In deze keer, in de dichter zijn gedicht, was het mijmeren dat hij deed, maar wanneer we mijmeren met God, zouden we kunnen zeggen, dat is ook echt bidden. Maar het is niet dagdromen. Er is een verschil. We dienen met de nodige aandacht ons gebed uit te voeren, zo zegt priester Poppe. Wie nalatig praat, ziek of verstrooid is in het gebed, zal tot bijzonder puntje nemen. Deze week zal ik bidden voor en na het eten. Het is God die alles schiep wat ik eet. Ik zal deze week mijn morgengebed voluit bidden. Goed begonnen is half gewonnen. Ik zal deze week mijn drie weesgegroeten bidden, geknield voor mijn bed. Na elk weesgegroetje zal ik zeggen, Allerzuiverste maagd, bid voor mij. Ik zal deze week niet praten als ik naar bed ga, maar 't avondgebed bidden met mijn broertjes en zusjes. Niet praten als ik opsta. Deze week zal ik nooit naar de kerk gaan zonder kerkboek, zal ik naast een braaf kind gaan zitten. Zal ik wat langzaam mijn kruisteken maken voor elk gebed. En zal ik daarboven langzaam beginnen te bidden bij elk gebed. Bij elk gebed zeggen voor wie ik bid. En zal ik een weinig wachten bij ieder zinnetje, als ik bid in mijn kerkboek, dan versta ik beter wat ik bid. En deze week zal ik zeggen voor elk gebed, Maria, help mij om te bidden. Dan is mijn gebed aan Jezus aangenaam. Ik zal zeggen na elk gebed, lieve moeder, draag dit gebedje aan God op. En deze week zal ik soms eens spreken met Jezus, in plaats van voorgeschreven gebeden te lezen. Een nieuwe bloem voor ons veldboeket. Ons boeket aan veldbloemen, spirituele veldbloemen die wij verzamelen langs de Schelde. Zo heb ik ook even kunnen mijmeren met God, met priester Poppe en met u allen. We gaan terug de fiets op, richting Temse. Nog even doorbijten, we zijn er bijna. En dan kunnen we iets meer te weten komen over de jeugd en de kinderjaren van priester Poppe.
O Maria die daar staat, gij zijt goed en ik ben kwaad. Wilt gij mijn arme zielige denken, ik zal u een Ave Maria schenken. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Maria die mij ziet, gij hebt alles en ik niet. Wilt gij mijn arme zielige denken, ik zal u een Ave Maria schenken. Ave, Ave Maria. Thank you.
En amper een heel klein stukje verder. Het is ook altijd goed om de aandacht te bewaren. Als men aan het fietsen is, zag ik een kapelletje van Onze Lieve Vrouw aan de zijkant van de weg. Het is een houten kapelletje, heel eenvoudig. Met enkele beelden in van Onze Lieve Vrouw. Er staat Onze Lieve Vrouw van de Schelde, bid voor ons. En ook een beeld van de heilige Amalberga. Dat zie ik hier staan. Met een vis en een kroon aan haar voeten, een boek in de hand. En de palmen die verwijzen naar haar heiligheid in de handen. Men kan hier een kaarsje branden, men kan hier even verwijlen bij Onze Lieve Vrouw, dat gaan wij ook doen. We gaan opnieuw de gelegenheid nemen om even een wees gegroet te bidden. En we doen dat in het bijzonder voor alle mensen die te maken hebben met de Schelde. We willen dat ook doen voor alle mensen die hier voorbij komen. Zoveel mensen die hier voorbij fietsen, voorbij wandelen. En ongetwijfeld zullen sommigen van hen denken aan God en misschien hier wel een gebedje doen. Velen zullen ook in eerdere onverschilligheid voorbij lopen. Een beetje eigen aan de tijd, jammer genoeg. Maar voor hen allen zullen wij hier een wees gegroet bidden alvorens we onze weg verder zetten. En vragen wij aan de Heilige Maagd, Onze Lieve Vrouw van de Schelde, om over ons te waken. En ons veilig op onze bestemming te brengen en een goede terugrit naar huis te geven. We bidden ook voor alle intenties van u, dierbare medepelgrims. Wees gegroet, Maria vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van de Schelde, bid voor ons. Een kort biddend intermezzo van onze fietspelgrimstocht vandaag. En zo konden we de raadgeving van priester Poppe onmiddellijk in praktijk brengen. Zo gaan wij verder richting Temse. En dat is natuurlijk het geboortedorp van de zalige priester Eduard Poppe. De bedoeling was om in Temse eigenlijk het geboortehuis te gaan bezoeken. Daar aangekomen bleek dat het huis niet geopend was, maar gelukkig troffen we er het telefoonnummer aan van Maggie. Na een kort telefoontje nodigde zij ons uit op een gezellig terrasje vlak in de buurt, waar we de mogelijkheid hadden om met haar in gesprek te gaan over haar werk dat ze doet voor het priesterpoppenhuis.
Ja, en zo, beste luisteraars, ik ben ondertussen aangekomen in de Temse en ik was even gaan kijken naar het geboortehuis van de zalige priester Eduard Poppe. Daar zag ik het telefoonnummer van mevrouw Maggie Pauwels. Daar zit ik ondertussen bij, want zij was zo heel vriendelijk om mij uit te nodigen op een terrasje hier aan de Schelde. Ja, Maggie, dank u wel voor de uitnodiging. Kunt u misschien uzelf kort voorstellen aan de luisteraar en even vertellen wat u eigenlijk te maken heeft met het huis van priester Poppe?
Wel, ik heb altijd lesgegeven in het Amalberga Instituut in Temse. En ik was verantwoordelijk voor het priesterpoppenhuis. Dus elke woensdag en elke zaterdag en elke zondag waren daar vrijwilligers die het huis openhielden voor bezoekers.
En dan zijn het voornamelijk pelgrims of gewoon nieuwsgierigen die eens komen kijken?
Allerlei soorten mensen die komen. Er waren groepen, er waren individuelen die benieuwd waren naar het huis van priester Poppen.
Heeft u zelf een devotie voor priester Poppen? En heeft u misschien een anekdote uit uw leven waar dat u gemerkt heeft dat priester Poppen tussen beiden is gekomen?
Niet direct, maar ik heb wel een devotie voor priester Poppen. Het is tenslotte een van Temsen, hè?
Dat zeker, ja. Want u heeft hem ook op die manier leren kennen.
Ah, wel ja. Van als ik kind was, was priester Poppen als voorbeeld gesteld in de school en zo, hè.
Is er een bezoek aan het priester Poppenhuis dat u bijstaat, dat u zegt van dat ga ik nooit vergeten?
Niet direct, maar wie het priester Poppenhuis wil bezoeken, die kan best contact opnemen met de gemeente. En die sturen dan iemand die de nodige uitleg geeft.
We kijken er alvast naar uit om priester Poppen zijn jeugdjaren wat beter te leren kennen. Wij gaan zo meteen even de straat oversteken en even binnen gaan kijken. Maar we zitten hier trouwens niet alleen aan tafel. We zitten hier ook bij Lilian. En Lilian, jij hebt ook een bepaalde taak in voor het priester Poppenhuis, hè?
Ah, ja. Ik heb priester Poppenhuis 30 jaar en meer altijd gekuist, zal ik zeggen. Om alleen onderhouden. En ik heb een devotie voor priester Poppen.
Heeft u zelf iets meegemaakt in uw leven dat u zegt van daar heb ik echt de tussenkomst van priester Poppen gemerkt?
Eigenlijk niet speciaal, maar allee, wel dingen dat je zegt, allee, popke, ja, je hebt ons wel wat geholpen. Zo, kom. Maar niet speciaal ietsje, dat verwacht ik nu. Dat hij dat nu eens doet. Met onze helden. Dat zou ik eigenlijk op prijs stellen.
Ja, maar dat is ook een intentie die u ons heeft toevertrouwd voor onze weg. We gaan die niet onmiddellijk delen met onze luisteraars. We hebben dat ook in een persoonlijke gesprek is dat ter sprake gekomen. Maar ik zal zeker voor die intentie bidden. Want natuurlijk, de einddoel is de grafkapel van de zalige priester Edward Poppen. Maar dat is een plaats die u zeer goed kent.
Ja, want daar gingen we, als mijn man nog leefde, gingen we daar normaal. Alle weken gingen wij bijna naar muzieken, naar de kapel. Ja, daar hebben we veel geweest, zal ik zeggen. Echt heel veel.
En jij, Maggie, ken jij de grafkapel in Moerzeken ook goed?
Ik ken de grafkapel van Moerzeken zeker.
U ging er ook regelmatig naartoe dan?
Toch niet.
Maar u bent er wel geweest?
Ja, zelfs tijdens de opgraving terug, waar ze stukken van zijn gebeenten hebben genomen om reliquies te maken. Hè?
Oh ja. Ja, wel kijk, ik ben alleszins heel blij dat ik even met jullie hier aan tafel heb mogen zitten. Een beetje heb kunnen uitrusten ook en even iets heb kunnen drinken. En dan gaan we zo meteen even naar het geboortehuis kijken en dan gaan we onze weg verder zetten. Dank u wel alleszins. Wij bidden zeker voor uw intenties.
Oké, dank u wel.
Tot ziens.
En u hoorde het beste, luisteraars. We kregen zomaar heel vriendelijk de sleutel overhandigd, waardoor we alleen het geboortehuis konden bezoeken. Daar hoort u een volgende keer zeker over. Want we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Pelgrim in eigen land en deze fietstocht, pelgrimsfietstocht, van Linkeroever in Antwerpen naar Moerzeken. We zijn dus in Temse en zullen dan nog het geboortehuis bezoeken. In een volgende aflevering ontdekt u meer over het levensverhaal van de zalige priester Edward Poppen en zullen we binnentreden in het huis waar hij zijn jeugd heeft binnengebracht. Dat is de ideale manier natuurlijk om ons voor te bereiden om opnieuw de Schelde over te steken en richting Moerzeken te gaan. Dat is voor een volgende keer. En dan hoop ik dat u er ook opnieuw bij bent. Ik dank u alvast om deze keer met ons mee te gaan. En graag tot de volgende keer.